Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 22 zingen wij het derde vers. U smeekten zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Zij hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood na hun gebeden. En wat er verder volgt, Psalm 22 en daarvan het derde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het zesde hoofdstuk, daarvan de eerste 15 versen. Wij herzeggen nu Matteüs 6, de versen 1 tot en met 15, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 42, daarvan het eerste vers, tijgend hert der jacht ontkomen, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen u Matthäus 6, de eerste 15 versen. Hebt acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden. Anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsten in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen mogen geëerd worden. Voorwaar zeg ik u, zij hebben hun loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgen zij, en uw Vader die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is, en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word aan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt al dus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.
De gemeente aan de beurt is het tweede gedeelte van zondag 45, te beginnen bij vraag 117. Dat gedeelte willen we nu eerst aan u voorlezen. Zondag 45, vraag en antwoord 117 tot en met 119. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Antwoord eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag 118. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Antwoord: alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft. Vraag 119. Hoe luidt dat gebed? En dan volgt het Onze Vader, zoals de ouderling dat ook vanmiddag gelezen heeft uit Matthäus 6. Gemeente, schrijven wij onder dit tweede gedeelte van zondag 45 als thema het ware gebed. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats de kenmerken daarvan, in de tweede plaats de inhoud daarvan en in de derde plaats de richtlijn daarvan. Dus het ware gebed, onze eerste gedachte, de kenmerken daarvan. En er worden in vraag en antwoord 117 drie kenmerken genoemd voor het ware gebed. Daar moet, jongens en meisjes, ieder gebed, als het goed is, aan voldoen. Goed luisteren straks, want als één van die drie dingen ontbreekt, dan is het gebed niet zoals het zou moeten zijn. Onze tweede gedachte, de inhoud daarvan. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. We hebben zojuist ook gezongen uit Psalm 69 en in het 13e vers ging het ook over nooddruft. Nooddruftigen, dat zijn mensen die nooddruft hebben, veracht zijn goedheid niet. En onze derde gedachte, de richtlijn daarvan. Is er nu ook een voorbeeld? Bij moeilijke dingen is het fijn als je een voorbeeld hebt, waar je naar kunt kijken of waar je het mee kunt vergelijken. Wel nu, zo heeft de Heere Jezus voor de gebeden ook een richtlijn gegeven. Zo behoort het eigenlijk te zijn. En dan mogen we al onze gebeden naastleggen. Nu vanmiddag, maar ook in de komende weken, als we bij de verschillende beden hopen stil te staan. Gemeente, de vorige keer hebben wij gehoord uit vraag en antwoord 116... waarom het gebed de christenen van noden is. En we hebben gezien dat het gebed hier staat in het stuk van de dankbaarheid. De Heere eist van ons dingen die we niet kunnen. En wat moet er altijd gebeuren met dingen die de Heere van ons eist en die we niet kunnen, jongens en meisjes? Dan moet je niet net doen alsof je dat wel kan, maar dan moet het ons brengen in het gebed. Gods kinderen, de Heere vraagt van hen gehoorzaamheid, ook in het stuk van de dankbaarheid. Ze kunnen dat niet. En dan mogen ze niet zeggen, dat kunnen we niet, dus ja, daar kunnen we ook niks aan doen. Nee, dat moet de nood zijn in hun gebed. Of de Heere wil geven wat hij zelf van hen vraagt. En hoe moeten ze dat doen? Met hartelijke zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. En daarom staan we nu stil in het laatste gedeelte van de Heidelbergse catechismus, het tweede gedeelte van het stuk van de dankbaarheid bij het gebed. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is? En uit die vraag kunnen wij afleiden dat er dus ook gebeden zijn die God niet aangenaam zijn. En ik denk dat ik moet zeggen dat de meeste gebeden God niet aangenaam zijn en ook nooit verhoord zullen worden. En dat ligt niet aan de Heere, maar dat ligt aan het gebed. Daarvan schrijft Jacobus, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt. Dat gebed, daar deugt helemaal niets van. Dat zal de Heere zo niet kunnen verhoren. Dus een hele belangrijke vraag, gemeente. Misschien hebben we onszelf dat nooit afgevraagd. Maar een hele belangrijke vraag is, is mijn gebed wel aangenaam? En dan gaat het er niet om als je aan tafel bidt wat de kinderen ervan vinden in de eerste plaats, of van het gebed op de preekstoel wat de gemeente ervan vindt. Maar het gaat erom of het God aangenaam is. Het kan zijn dat het een klinkend gebed is. En dat het God niet aangenaam is. En het kan zijn dat het in onze eigen beleving misschien maar een stuntelig gebed is. Maar dat het God aangenaam is. Wij proberen heel vaak ons gebed aangenaam te maken. En we denken dat de Heere het dan eerder hoort. En hoe maken wij het bijvoorbeeld aangenaam? Hoe deden de Farizeeën dat? Ze deden dat door een veelheid van woorden. Ze maakten er ellenlange gebeden van. Maar de Heere zegt, dat hoeft helemaal niet. Want de Heere weet al precies wat je nodig hebt. Het ligt niet in de veelheid van woorden. Hij zegt, gebruik geen ijdel verhaal van woorden. Wat kun je daar soms moe van worden? Als mensen een ijdel verhaal van woorden nodig hebben. Nou, met eerbied gezegd, de Heere wordt er moe van zulke gebeden. Die zijn hem niet aangenaam. Een andere manier waarop wij soms proberen ons gebed aangenaam te maken, dat is dat we de Heere allerlei dingen gaan beloven. Heere, als u dit doet, dan zal ik dat doen. Maar ja, dat maakt ons gebed niet aangenaam. Want alles wat wij doen, dat is toch niet volmaakt. En de Heere kan alleen maar met het volmaakte tevreden zijn. Al onze beloften maken het voor de Heere nog niet meer aangenaam. Er zijn straks drie dingen die nodig zijn voor een aangenaam gebed. Een gebed dat door hem verhoord wordt. Want als het de Heere aangenaam is, dan zal hij het ook verhoren. En dat is belangrijk, dat je gebed verhoord wordt. Kijk je daar wel eens naar uit, jongens en meisjes? Of de Heere je gebed ook, ja, gehoord heeft de Heer het wel. Maar of de Heer het ook verhoort? Heel vaak zijn wij daar helemaal niet mee bezig. We hebben ons gebed gedaan en daarmee is het klaar. Bij de Joden is dat ook vaak zo. Ze lezen het voor uit hun boekje, het gebed. En als het klaar is, dan is het klaar. En dan gaan ze naar het volgende gebed of ze gaan verder met hun werk. Maar nee, dan is het niet klaar. Na het gebed, dan volgt, als het goed is, de verhoring. En als de verhoring ontbreekt, dan zal dat opnieuw, als het goed is, in het gebed moeten brengen. Er zijn veel gebeden die nooit verhoord worden. en waar mensen totaal het niet moeilijk mee hebben. Nou, dan is het geen nooddruft. Dan is ons gebed eigenlijk alleen maar geweest een plichtsbetrachting. Maar ik heb het voorbeeld wel eens gegeven, jongens en meisjes, misschien herinner je het nog. Als je iets vraagt aan je vader bijvoorbeeld, of aan je moeder, en je hebt het gezegd en je loopt weg, terwijl je vader nog niet eens antwoord gegeven heeft, terwijl je moeder er misschien nog over nadenkt, wat zal ik zeggen, je loopt al lang weg, want het antwoord maakt je toch niet uit. Ja, dat is niet een serieuze vraag aan je vader of aan je moeder. Als het een hele serieuze vraag is, dan wil je ook het antwoord weten. En zo is het als het goed is ook met onze gebeden. Dan wordt er ook uitgezien naar een antwoord. Zoals die Canaanese vrouw die zichzelf niet liet wegsturen. Niet dat ze recht had, helemaal niet. Maar ze had een antwoord nodig. Drie dingen. In de eerste plaats dat wij de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Nou, dat is eigenlijk al een preek op zich. Wat staat hier veel in met enkele woorden? De enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Dus als het goed is, dan spreken wij de Heere aan zoals Hij is. Zoals Hij zich geopenbaard heeft in zijn woord. De formuliergebeden die achter in ons Bijbeltje staan, er staan een aantal liturgische gebeden, beginnen bijna altijd met het noemen van eigenschappen, deugden van God. We hebben vanmorgen een eigenschap gehoord. God is rechtvaardig. En dat moeten wij bedenken als we de Heere aanspreken, dat Hij een rechtvaardig God is. En als wij Hem zo niet aanroepen, dan deugt ons gebed niet. Wij moeten Hem aanroepen zoals Hij zich geopenbaard heeft. Maar in die gebeden staat soms ook barmhartige God. Ja, dat is ook een deugd van God. En als wij de Heere alleen zien als een rechtvaardig God die niet barmhartig wil zijn, dan is het ook niet de God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Het is niet een God van enkel liefde. Het is ook niet een God bij wie geen genade te verkrijgen is. Dus wat nodig is voor het gebed, dat is kennis van God. Heb ik wel het rechte beeld van God? En als dat er niet is, dan deugt eigenlijk het gebed ook niet. Als je met een verzoek naar je vader gaat en je vertrouwt hem helemaal niet, hoe moet je dan een verzoek aan je vader doen? Dus wat is nodig dat we de Heere kennen? Leer mij u kennen, Heere, opdat ik u mag aanroepen. Dat mag eigenlijk wel een van de eerste vragen zijn. De enige ware God. De enige ware God is de drie enige God. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Vaak aangesproken als God. Dan spreken we niet een van de afzonderlijke personen aan, maar God in zijn wezen. En dat doen wij als het goed is om Jezus wil. In de naam van de Heere Jezus. Want Hij is de enige weg waarin een zondaar tot de drie enige God kan naderen. Mag je ook tot de Heere Jezus bidden? Mag je ook tot de Heilige Geest bidden? Zeker mag dat. Want de Heere Jezus is Gods Zoon. Je mag Hem als Gods Zoon, als God aanroepen. Mag je ook tot de Heilige Geest bidden? Zeker, de Heilige Geest is ook God. Je vindt ook beden in de Bijbel die gericht zijn op de Heilige Geest bijvoorbeeld. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai deze hof. Dat is een gebed aan het adres van de Heilige Geest. Je vindt gebeden in de Bijbel die gericht zijn op de Heere Jezus Christus. Aanvankelijk dan kennen Gods kinderen dat onderscheid in de drie goddelijke personen niet zo. En dan spreken zij de Heere aan, ach, als die God die ze niet of nauwelijks kennen. Maar naarmate dat er meer kennis mag komen van de onderscheiden personen, de Heere Jezus Christus, God de Vader, God de Heilige Geest, dan kan het ook bij Gods kinderen zijn dat ze bewust God de Vader aanspreken. Bewust de Trooster, de Heilige Geest aanspreken. Maar alleen de enige ware God. Afzien van al het andere, van mensen, van afgoden, van onszelf. Om al hetgeen hij ons geboden heeft, dat gaat al een klein beetje over de inhoud. Waar mag je om bidden? Je mag alleen om die dingen bidden die naar de wil van de Heere zijn. Als de Heere iets verbiedt, mag je daar niet om vragen. Want dat gaat tegen de wil van de Heere in. Alleen wat de Heere geboden heeft. En soms is dat voor ons niet eens zo duidelijk. Dan weten we niet, mag het nou wel of mag het nou niet? En dan moet altijd onze vraag zijn, u wil geschieden. Heere, wilt u het doen? Als het niet is naar uw wil, wilt u het mij dan ook niet geven? Uw raad moet bestaan. Van harte aanroepen. Dus het moet niet komen vanuit je hoofd alleen. Nee, het echte gebed, dat komt vanuit je hart. Bidden is eigenlijk gemeenschap oefenen met de Heere. En dat kan alleen maar wanneer het vanuit je hart komt. En veel gebeden komen niet uit je hart. Er zijn veel gebeden lippenwerk. Daar zegt de Heere zelf van, dit volk nadert tot mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Dus wanneer het niet komt uit het hart, de Heere ziet het hart aan, dan is dat gebed hem niet aangenaam. Veel gebeden zijn gewoontegebeden, veel gebeden zijn sleurgebeden, veel gebeden zijn gedachteloze beden. Als ik dan na het gebed zou vragen, wat heb je nou gebeden? En ik zal niet zeggen, jongens en meisjes, dat ik dat nooit gehad heb. Maar dan ben je soms zo moe, of je hebt je gedachten er niet bij. En als je dan daarna denkt, wat heb ik nou eigenlijk gebeden? Dan weet je het eigenlijk niet eens goed. Dan komt het niet echt uit je hart. Want wat uit je hart komt, dat weet je wel. Van harte aanroepen. Het moet ook nood zijn. Zo'n gebed dat vraagt om verhoring, hebben we gezien. Dat ligt in het woordje aanroepen. Als je iemand aanroept, dan is het met de bedoeling dat zo iemand naar je luistert. En zo is het ware gebed. Dat is het eerste. En dan zijn er al heel veel gebeden van mij en heel veel gebeden van u, die vallen al af. En dan hoeven we eigenlijk helemaal niet verbaasd te zijn, waarom heeft de Heere dat nooit verhoord? Ja, het gebed klopt niet. Het is niet zoals het zou moeten zijn. Het tweede is dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Weten we waarom we vragen? Weten we wat we nodig hebben? Kennen we onze nood? Onze geestelijke nood? Kennen we onze lichamelijke nood? Het moet nood worden. Dat is een uitdrukking die vroeger heel vaak gebruikt werd. En dat is nog altijd waar. Het moet nood worden. En het is geen nood van nature. En onze grootste nood is dat het geen nood is. En als de Heere het op gaat binden, op je hart gaat leggen, dan wordt het nood. Onze nood kennen en onze ellendigheid. Dat is niet precies hetzelfde, maar de ellendigheid zit onder de nood, zou je kunnen zeggen. De ellendigheid is de oorzaak van de nood. Kijk, onze nood, dat kunnen we misschien nog soms wel aangeven wat onze geestelijke nood is. Of wat onze lichamelijke nood is. Maar wat daaronder zit, waar het vandaan komt, dat is onze ellendigheid. Dus voor het gebed heb je ellendekennis nodig. En die ellendekennis die is in het stuk van de dankbaarheid niet over. In het stuk van de dankbaarheid gaat de ellendekennis door. Je zou kunnen zeggen, na zondag 52 ga je als vanzelf weer naar zondag 2 van de Heidelbergse catechismus. Want zolang als je in dit leven bent, blijft er nood en ellendigheid. En die nood, die moet ons uitdrijven. Er staat niet dat die nood en ellendigheid eerst weggewerkt moet worden. Nee, die nood en ellendigheid, die moet ons juist uitdrijven. Nooddruftigen, we hebben het gezongen, Psalm 69. Zij mogen met hun nood en met hun ellendigheid tot de Heere de toevlucht nemen. Maar als je je nood en ellendigheid recht kent, dan zal het je ook verootmoedigen. Er staat op dat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Een gebed mag niet rechthebbend zijn. Verootmoedigen, daar zit het woordje ootmoed in. Als een gebed hoogmoedig is, dan is het de Heere niet aangenaam. Het moet altijd komen vanuit het dal van ootmoed. En als dat er niet is, dan is er geen kennis van de ellendigheid. Dan beseffen we niet dat we rechteloze mensen zijn, dat we vuile handen hebben, dat we vuile voeten hebben, dat we onrein zijn, dat de Heere buiten Christus met ons niet eens te maken kan hebben. Abraham, we hebben het gehoord, weten jullie nog, jongens en meisjes? Dat hij tegen de Heere zei toen hij bad voor Sodom: ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Wie ben ik eigenlijk? Dat zei die grote Abraham. En Daniel 9 hebben we wel eens bij stilgestaan op een biddag. Wat heeft hij zichzelf voor het aangezicht van de Heere verootmoedigd? Hij kende de zonde van zichzelf. Hij kende de zonde van het volk. Hij leefde het in. En als je dat doet, dan maakt het je klein. Dan durf je in je eigen naam niet te komen. Dan durf je geen dingen op grond van eigen verdiensten af te eisen. Als die verootmoediging gemist wordt, en dat wordt vaak gemist omdat er geen zelfkennis is, dan is ons gebed eigenlijk zonde. En daarom zei men vroeger, en laten we het daar maar bij houden, zei men: vraag toch veel om ontdekkend licht. Dat hebben we zo nodig. De Heere zegt: op deze zal ik zien. Deze zal ik verhoren. Wie? De arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Dus wat komt er nu terug in ten eerste en ten andere? Twee dingen eigenlijk. Godskennis, zelfkennis. En wat komt er straks terug in het derde punt? Christuskennis. Ja, dat hoort bij een gebed dat Gode aangenaam is. Zelfkennis ook. Wij staan voor de majesteit van God. En wie zijn we eigenlijk? Ootmoed mag wel uitkomen in heel onze houding. Niet onverschillig, maar eerbiedig. Als we onverschillig zijn onder het bidden, dan is dat duidelijk dat we niet beseffen wat bidden is. Dat is in de kerk zo, dat is op school zo, dat is thuis zo. Dat is altijd zo als we de naam van de Heere aanroepen. Ten derde, dat we deze vaste grond hebben. Dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil zekerlijk wil verhoren. Het ware gebed dat heeft een grond. Het ware gebed dat heeft een vaste grond. Het ware gebed dat is niet twijfelachtig. Ik kom daar later nog wel op terug als we toegekomen zijn aan het woordelijke amen. Het zal waar en zeker zijn. Mijn gebed is veel zekerder verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. En dat laat zien, dit laatste laat zien, dat voor het gebed is nodig geloof. Geloof. En dan moeten we altijd maar bedenken als er staat, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Dat wordt vaak zo uitgelegd van, nou als jij bidt, dan krijg je het vast van de Heere. Maar de kanttekening zegt namelijk door het geloof. Want hoe kun je je gebeden leggen op die enige grond als er geen geloof is? Als er geen geloofskennis is van de Heere Jezus Christus. En daarom de kennis van Christus is nodig. Ik hoop dat dat in de preken mag doorklinken. De kennis van Christus is nodig. Maar het is ook nodig om vrijmoedigheid in het gebed te krijgen. Want als je dat mag weten, dat je je beden mag leggen op zijn verdiensten, dan kan een kind van God wel eens rechten laten gelden in zijn gebed. Dan mag hij rechten laten gelden. Ik kom daar later wel op terug. Als het gaat over geef ons heden ons dagelijks brood. Ons brood, dat is een recht. Dat is een kinderrecht. Een recht wat de gelovige in Christus heeft. En wat hij ook in Christus naam mag laten gelden. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, terwijl wij zulk een hoge priester hebben. Hij heeft verdiend wat die mens nodig heeft. Laten we niet vergeten, hier is de kerk aan het woord. Het gaat hier niet om het gebed van iemand die nog onbekeerd is. En als we wel onbekeerd zijn, dan heb je dubbel reden om te bidden. En dan hoop ik maar dat u zegt misschien, ja, maar nou hoor ik vanmiddag dat eigenlijk mijn gebeden 3 keer niet kloppen. Maar dan hebt u 3 keer meer reden om te bidden. Om te vragen of de Heere u wil leren bidden. Boston zegt, wij hebben onze mond niet voor niets gekregen. We hebben onze handen gekregen om te vouwen. We hebben onze mond gekregen om te roepen. We zouden zo moeten bidden als we gewenst hadden gebeden te hebben als we straks voor de rechterstoel staan. En dan kun je niet zeggen, jongens en meisjes, ja, ik kon toch niet bidden, dus ik heb het maar niet gedaan. Nee, de Heere heeft gezegd dat we moeten bidden. En als je het dan niet kan, beleid dat maar aan de Heere. Leer, dat hebben zelfs de discipelen nog moeten doen. Kinderen van God, ze konden het ook niet. Zeiden, leer ons bidden, Heere. We weten het niet. Het is zo onmogelijk. Bidden om een gebed, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wie in Christus naam, door het geloof, tot God mag gaan, die zal verhoring verkrijgen. De Heer heeft dat gezegd in zijn afscheidswoord tegen zijn discipelen, Johannes 14, 15, 16. Begrijpelijk dat dat veel gaat ook over het gebed. Want de Heer Jezus gaat heen naar zijn Vader. En dan zegt hij, al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Als nou een vader, als een kind aan een vader vraagt om een brood, dan geeft die vader toch geen steen. Dat doet een vader toch niet. Al wat gij de vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Maar dan zegt de Heer er ook bij tegen zijn discipelen, tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Wat? De discipelen niet? Ja, ze hebben wel gebeden, maar de kennis ontbrak hen nog om het te doen op grond van Christus' verdiensten. In mijn naam, door het geloof, steunende op mijn middelaarsverdiensten. En dat zouden ze leren. Dat zou de Heilige Geest hen straks gaan leren. Die zal het uit het mijne nemen en hij zal het u bekend maken. Dus een gelovig gebed. Gemeente, wie we dan ook zijn, vanmiddag, u en ik, wij allen, we mogen wel vragen, Heere, leer ons bidden. Want wij weten niet hoe het moet. Wij kunnen het niet. En als we dat maar zouden beseffen, dat zou al heel groot zijn. Want dan krijg je een stukje nood, jongens en meisjes. Dan krijg je nood. En als dat nood wordt, dan ga je roepen. En dat is de weg die de Heere ons wijst. We gaan naar onze tweede gedachte, de inhoud daarvan. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Bevolen. De Heere beveelt het. Je mag dat niet nalaten. We hebben gezien in antwoord 116 dat God dat van ons vordert. Niet bidden is ook zonde. Niet bidden is geen optie. Niet bidden, dat kan niet. Wij moeten bidden. Wij horen te bidden. Het is een plicht. En waarom moeten wij dan bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Alle nooddruft. Alle. Ook de kleine dingen. Ook de kleine dingen. Wat staat er in het boekje van dominee Hellebroek? In het vragenboekje, mag je de Heere ook vragen om kleine dingen? En dan zegt hij ja. Want de Heere hoeft het grote er niet voor na te laten. Kijk, dat is het mooie. Als je onze koning zou vragen naar iets kleins, dan zou hij zeggen, ja, maar daar heb ik geen tijd voor. Ik heb wel belangrijke dingen aan mijn hoofd. Met zulke kleine dingen kan ik me niet bemoeien. Dat moet ik echt aan anderen overlaten. Maar kijk, dat hoeft de Heere nooit te zeggen. De Heere hoeft niet iets groots na te laten om met het kleine bezig te zijn. En ik geloof ook, als de Heere in je leven komt, dan worden de allerkleinste dingen, tenminste in de ogen van mensen, kleine dingen, worden dan dingen die je aan de Heere gaat vragen. Dan durf je eigenlijk niks te doen en je kunt ook niks zonder dat je de wil van de Heere weet. Ze zeiden vroeger wel, daar kun je nog niet over een strootje heen stappen. Nou, een strootje, daar kan iedereen wel overheen stappen. Maar dan heb je de Heere, dat wordt ermee bedoeld, die heb je in alle dingen nodig. Alle nooddruft. Nooddruft, dat komt van twee woorden, dat komt van nood en van derven. Derven, dat wil zeggen missen. De dingen die je nodig hebt en die je niet missen kan. En dat zijn dingen die je nodig hebt voor je lichaam en dat zijn dingen die je nodig hebt voor je ziel. En dan staat het geestelijke hier voorop. Geestelijke nooddruft. Dat gaat voor de lichamelijke nooddruft. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u worden toegeworpen. Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. één ding is nodig. En Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk niet van haar zal worden weggenomen. Geestelijke nooddruft. Kent u geestelijke nooddruft? Hebt u de geestelijke nooddruft? Ik hoop dat de broeders dat op huisbezoek veel tegen mogen komen. Nood. Nood. Het zou niet het slechtste huisbezoekverslag zijn als er in het verslag gezegd zou worden, daar in dat gezin is nood. Daar is geestelijke nood. Want als het echt nood is, dan werkt de Heere dat. Van nature is het geen nood. We kennen onze nood niet, we beleven onze nood niet. En er is zoveel nood. Want wij hebben een hemelhoge schuld, dat is nood. Daar kun je van wakker liggen. Maar je ligt er niet van wakker als je die weet. We hebben een hemelhoge schuld en we zijn onrein. We zijn onheilig, melaats, van het hoofd tot de voeten toe. We hebben het pas gehoord van Petrus. Hij wist het, mijn handen, mijn voeten, mijn hoofd, alles onrein. Dat is nood. En we kunnen rustig doorleven, want het drukt ons niet. We hebben er geen last van. En het wordt ons iedere zondag aangezegd. En ik denk dat wij het meer hebben over de lichamelijke nood. Als in de voorbeden lichamelijke noden gehoord worden, dan zegt u thuis, dat is ook erg. Daar is nood en daar is nood en er waren veel namen en dat is ook erg. En dat mag ook genoemd worden. Maar hebben we het ook wel eens over de geestelijke nood in onze gemeente, die eigenlijk toch het grootste behoort te zijn? Geestelijke nooddruft. En dat wordt hier gezegd van Gods kinderen. Want die hebben ook niet alles. Die houden nooddruft zolang als ze hier op deze aarde zijn. Ook na ontvangen genade blijft er altijd nooddruft over. Het leren kennen van de Heere Jezus, is dat nood? Het leren kennen van de Zaligmaker, is dat onze nood? Vergeving der zonde te krijgen, is dat onze nood? Heilig te mogen worden, is dat onze nood? Toe te mogen nemen in de kennis van de Heere Jezus Christus, is dat onze nood? Verzoend te mogen worden met een drie-enig God, is dat onze nood? Er is veel nood. Ik stip het zomaar aan, alleen ja, als je er niet aan ontdekt wordt, dan is het geen nood. En lichamelijke nooddruft mag ook. Dat is niet uitgesloten. We hebben het allemaal aan onszelf te danken, aan de zondeval. Op de bodem aller vragen, daar ligt der wereld zonde schuld. En toch mogen we ook die nood voor de Heere neerleggen. Er staan zulke mooie voorbeelden in de Bijbel. Jongens en meisjes, denk aan Hanna. Hanna had geen kinderen en Peninna had wel kinderen. Dat was de nood van Hanna. En dat is ze in Silo aan de Heere gaan vertellen. Hij heeft haar hart uitgegoten als water voor de Heere. En de Heere heeft haar verhoord. Ik denk aan de nood op de bruiloft te Cana in Galilea. Wat was daar voor nood? Er was een tijdelijke nood. Ze hebben geen wijn. Het was geen geestelijke nood. Het was een tijdelijke nood. Maar dat bruidspaar zal zich geschaamd hebben. Maria had het door. En met die tijdelijke nood gaat ze naar de Heere Jezus toe. En in die tijdelijke nood voorziet de Heere op een bijzondere wijze. Om daarmee te laten zien, zo lezen we het in het huwelijksformulier, dat hij de gehuwde zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Ook in die gewone tijdelijke dingen. welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons geleerd heeft. De Heere heeft het begrepen, je zou kunnen zeggen, de Heere heeft het samengevat in een gebed. En dat gebed, dat is onze Vader. En dat onze Vader, dat heeft hij aan zijn discipelen geleerd. Leer ons bidden. Dat was een gebed. Leer ons bidden. En dat gebed, dat werd letterlijk verhoord. De Heere heeft in die armoede van zijn discipelen voorzien. Onderwijs is nodig, gemeente, ook voor het bidden. Laat dat ook onze nood mogen zijn. En als er één is die kan leren bidden, dan is het Christus. De beste meester, dat is die meester die zelf het goede voorbeeld geeft. Er zijn van die meesters en juffrouws, daar kun je veel van leren. En de allerbeste meester, dat is de Heere Jezus. Die heeft zelf het goede voorbeeld gegeven. Heel zijn leven werd gestempeld door zijn gebed. Hij had geestelijke nooddruft. We hebben het vanmorgen gehoord, hij stond in de plaats van zijn kinderen. Hij zag die geestelijke nooddruft. En daarom moest hij de gemeenschap met zijn Vader missen. Die kon hij niet missen. Geen dag, geen uur, geen minuut. Hij zocht zijn Vader. Hij deed het zelfs in de nacht. En wat dacht u van het gebed in de hof van Gethsemane? We hebben het gezongen, de jongens en meisjes hebben het geleerd voor school. Tijgend het der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Zo was het echt bij de Heer Jezus. Hij kon zijn Vader niet missen en lichamelijke nooddruft. Hij is in alle dingen als wij verzocht geweest. Hij heeft honger gehad, dorst gehad. En denk eens aan de lijdenstijd. Wat heeft hij geleden? Aan het kruis ook uitgeroepen, mij dorst. En die lichamelijke nooddruft, je ziet het aan het kruis. Dan neemt de Heere de toevlucht tot het gebed. En dat heeft hij daar borgtochtelijk gedaan. Als hoge priester gedaan. Hij heeft het goede voorbeeld gegeven. Hij kon met vrijmoedigheid tot de Vader gaan. Want hij was de zoon van de Vader. En toch moest hij het uitroepen in de diepe duisternis. Waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij, staat er in het avondmaalsformulier, tot God genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Omdat een mens die nou alles verbeurd en verzondigd heeft, in zijn bloed door het geloof een toegang mag hebben tot de troon van de genade. Om daar al zijn nooddruft, zijn lichamelijke nooddruft, zijn geestelijke nooddruft bij de Heere te brengen. De inhoud. We laten het hier maar bij, want we komen bij de inhoud nog wel terecht als we die afzonderlijke beden gaan overdenken. Onze derde gedachte, de richtlijn. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 66 en daarvan het 9e en het 10e vers. Waar ik door ongerechtigheden en haar aan lokselen bekoord, dan had de Heere naar mijn gebeden en jammerklachten niet gehoord. Psalm 66, vers 9 en 10.
Thank you.
onze derde gedachte de richtlijn daarvan. De Heere heeft zijn discipelen een richtlijn gegeven, een voorbeeld gegeven, een samenvatting gegeven. Ze wisten niet. Leer ons bidden. Het staat twee keer in de Bijbel. In Matteüs 9 heeft de Heere dit gebed gegeven om te zeggen dat ze niet het voorbeeld moesten volgen van de Farizeeën die veel ijdele woorden gebruiken. Het gebed hoeft helemaal niet lang te zijn. Het mag kort zijn. Het ligt niet in de lengte of in de veelheid van de woorden. De Heere zegt, en dan noemt hij deze paar zinnetjes. Hij zegt, dat is al genoeg. Als gij bidt, spreekt aldus. En in Lucas 11 lezen wij het ook nog een keer. En dan is het naar aanleiding van de vraag van de discipelen. Leer ons bidden. Het is opvallend dat het een echt gebed is. Bestaande uit korte vragen. Zo moet het ook in ons gebed zijn. Het moet een echt gebed zijn. Niet een heel verhaal van allerlei dingen die we tegen de Heere gaan vertellen. Nee, het moet een echt gebed zijn. Een vragen zijn. Daar mag je ook over nadenken. Dat doe ik ook wel, jongens en meisjes. Voordat ik de preekstoel op ga, denk ik, waar ga ik over preken? En wat gaan we nu aan de Heere vragen bij deze preek, bij deze tekst? Daar probeer ik in het gebed ook rekening mee te houden. Heb ik vanmorgen ook gedaan en vanmiddag ook geprobeerd. Vragen of de Heere deze preek, deze tekst wil zegenen. Een kort gebed, het is heel kort. Het zijn maar 6 beden. 3 gericht op Gods eer en 3 op onze nooddruft. En we hoeven niet altijd deze woorden te gebruiken. Het is zelfs zo dat dit gebed niet een meerwaarde heeft boven andere gebeden. Het is een richtlijn. Maar wel een volmaakte richtlijn. Dat betekent alles komt erin voor. Wij vergeten zo gauw het een of het ander. En de Heer Jezus heeft alles samengevat in die 6 beden. En daar kunnen wij onze gebeden aan toetsen. Maar het is niet zo dat dit gebed veel meer waarde heeft dan dat ik andere woorden zou gebruiken. Je kunt ook van dit gebed een afgod maken. Zoals denk ik in de Roomse kerk ook wel gebeurt. Waar dit gebed ook verdienstelijk wordt. Als je het maar zo vaak zoveel gebeden heeft. En wat ook opvalt, dat is dat het een heel ordelijk gebed is. Het is een aanspraak, het heeft een begin. Tegen wie wordt er gesproken? Dan krijg je 6 beden. 3 die voor de Heere bestemd zijn. 3 die voor ons bestemd zijn. En dan krijg je een afsluiting, een dankzegging. God is een God van orde. En zo moeten ook onze gebeden ordelijk zijn. En nu is er natuurlijk wel verschil tussen een publiek gebed, een openbaar gebed. Het kan wel eens zijn voor je bed dat je niet verder komt dan zuchten. Dat je nood zo inleeft dat je het niet onder woorden kan brengen. Is dat erg? Nee, dat is op zich niet erg. Hiskia die piepte en hij kirde. En de Heere wist precies wat hij bedoelde. Kijk, een vader die aan tafel bidt, die kan moeilijk piepen en kirren. En een dominee die op de preekstoel staat, die kan moeilijk alleen zuchten. Dat zou niet stichtelijk zijn. En over het algemeen, dan moet er ook een bepaalde orde zijn. Dat heeft de Heere ook geleerd met dit voorbeeld. Een aanspraak, onze Vader die in de hemelen zijt. Door het geloof spreekt hier het kind in Christus zijn Vader aan. 6 beden, De eerste drie gericht op God, dat moet het zwaarste wegen. Gods naam, Gods deugden, Gods wil, Gods koninkrijk moet het zwaarste wegen. Het gaat niet in de eerste plaats om wat ik wil of wat ik nodig heb. Zo is het bij ons wel vaak, laten we maar eerlijk zijn. Maar de eer van God moet wegen. En dan in de tweede plaats mag het ook gaan over onze nooddruft. Wat we nodig hebben voor dit tijdelijke leven. En wat we nodig hebben in geestelijk opzicht. En dan een troostvolle dankzegging. U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Maar al zouden we dit gebed bidden, deze woorden. Misschien kun je het wel opzeggen, jongens en meisjes, dit gebed. Heb je het uit je hoofd geleerd? Maar weet je waar het over gaat? De Heilige Geest moet het ons leren. Het gaat niet alleen om de woorden. Je kunt de woorden gebruiken en toch een gebed bidden wat Goden niet aangenaam is. Denk nog eens terug aan die drie dingen van onze eerste gedachte. Die zijn zo belangrijk. Dat moeten we leren. En laat dat ook in de komende weken, wanneer we deze beden overdenken, onze nood mogen zijn of onze nood mogen worden. Hebben we een biddend leven? Hoeveel tijd gaat er mee heen, jongens en meisjes, met bidden? Wees eens eerlijk. Je hoeft het niet hardop te zeggen, maar voor jezelf tel het eens op. Hoeveel uren, nee, uren niet, dominee, oh nee. Maar hoeveel minuten dan op een dag ben je bezig met bidden? Weet je dat veel oudvaders inderdaad uren aan het bidden waren? Zich afzonderden. En Luther die zei, ik heb het vandaag druk, ik moet veel bidden. Hij zou zeggen, nou, dan heb je weinig tijd om te bidden. Nou, Luther die wist, als ik de Heere niet veel nodig heb, dan komt er niks van terecht. Hoe meer ik moet doen, hoe meer gebed dat er zou moeten zijn. Wat gaat er veel tijd heen met de mobiel of niet? Hoeveel minuten ben je daar? Minuten? Uren? Het zou eigenlijk omgekeerd moeten zijn. Leg jezelf dat op. Dat je niet je hele leven laat verwoesten door iets wat uiteindelijk niks opgeleverd heeft. Maar wees bezig, we hebben erbij stilgestaan toch, in de afsluiting van het catechisatieseizoen. Wees bezig met de dingen die waarde hebben. En die jij, waar jij in aanraking mee mag komen. Het is zo'n voorrecht als je naar de kerk mag komen, echt waar. Het is zo'n voorrecht dat je mag weten dat er een weg is waarin een mens met God gemeenschap kan hebben. En zoek dat. Vraag daarom. En dat geldt niet alleen onze kinderen, dat geldt ook onze ouderen. Er komt een ogenblik, dan zal iedereen bidden. De meest goddeloze mensen zullen bidden. En ze zullen roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Maar dat gebed, dat wordt niet verhoord. Wat zal dat ontzettend zijn. Om hier het gebed veracht te hebben, de genademiddelen weggeworpen te hebben en dan voor eeuwig te moeten zeggen, had ik maar, had ik maar, had ik maar. Gemeente, wij zijn nog in het heden van genade. In de wel aangename tijd, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. En kinderen des Heeren, die voor de overtreders gebeden heeft. Al de zonden, ook in ons gebed, ook die vormelijke gebeden, die verkeerde gebeden, die ongelovige gebeden, heeft Christus moeten betalen. Wat heeft het hem gekost? Als we daar wat meer indruk van zouden hebben, dan zouden we toch nog wat voorzichtiger zijn, denk ik, met het uitspreken van onze gebeden. De Heere geve ons afhankelijkheid. En hij leren ons, jongens en meisjes, groot en klein, schoon mijn zonde, vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. Amen.